Gods woord, laat Gods woord tot onze geest en tot ons hart spreken.
Bedankt, Gilbert. En wat de preek betreft, we gaan luisteren naar een preek over bezorgdheid en angst. En eigenlijk is het wel een beetje grappig, maar iedere keer dat er een pastorale zondag doorgaat, gaat het uiteraard over een pastoraal thema. En ik word dan iedere keer zelf met dat onderwerp geconfronteerd. Dat komt iedere keer op mij af. En ik heb dat al dikwijls gemerkt. En misschien zullen er dan nog mensen herkennen die een prediking doorgeven of zo. Je gaat spreken over iets en plots stuurt God ding op je pad. Dat je dan zelf ook door moet. En die bezorgdheid en angst overkwam mij ook deze week in volle hevigheid plots op mij af. Dat ik dacht, heren, dat toch iedere keer hetzelfde. Als het over een bepaald onderwerp gaat, dan moet ik daar iedere keer door. Maar ben God wel dankbaar, want zo leer je iedere keer weer dingen. Ik zou zeggen, laat jullie echt onderdompelen in de preek, want ik vind het persoonlijk een heel mooie preek over bezorgdheid en angst. Het gaat er eigenlijk in het kort over dat het niet raar is als we bezorgdheid kennen, als we angst kennen, en dat we daar ook ons geen zorgen moeten over maken, dat we ons zorgen maken. Maar de rest laat ik over aan de spreker zelf.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Ido Buwalda. Ik heb u een tijdje niet gezien van deze kant. Want het kwam gewoon omdat er andere werk was. Maar het is mooi om nu weer een keer hier te mogen staan en met jullie een gedeelte uit Gods woord te mogen delen. En niet het meest makkelijke gedeelte. Want we willen vanmorgen nadenken over een thema bezorgdheid. Over bezorgdheid en over angst. En toen ik ermee bezig was, dacht ik van, oh, dat is zo'n preek waar je hopeloos in kunt verzuipen. En voordat je het weet, hou je een of andere cliché-preek met allerlei waarheden erin enzovoort. Maar waar je geen fluit mee kunt. En bezorgdheid, lees Filippenzen 4, vers 6 en 7. Ga heen en houd u warm. Weet je, waar je gewoon niet verder mee kunt. Of je verzandt dat is ook altijd zo sterk bij dit soort onderwerpen, in een semantische discussie over wat is dan bezorgd zijn wel of niet, en wat is dan angst of niet, en mag je dan geen zorg hebben voor of niet. En dan kom je ook geen hap mee verder. Dit is ook een bijzonder thema voor mijzelf. Omdat als er iemand is die bezorgdheid kent, ben ik het wel. Jarenlang, een jaar geleden, heb ik tijdenlang geworsteld met angst. En angst is voor mij niets anders dan een hele diepe, diepe bezorgdheid. Bijna een zwarte bezorgdheid. En zo nu en dan heb ik er nog mee af te rekenen. Want het verhaal is niet altijd zo van, ik had het en ik bad en God greep in en halleluja, het gaat elke dag goed. Niet bij mij. Misschien geloof ik niet genoeg. Maar wat zou je zeggen tegen iemand vanmorgen die hier als grote zorg heeft, zal ik mijn baan houden? Wat ga je dan zeggen? Filippenzen 4, vers 6 en 7? Hoe kom ik rond deze maand? En ze zitten hier vanmorgen. Het is gelukkig bijna eind van de maand. Maar haal ik het nog? Financieel dan. Kan ik deze studie wel aan? Wat betekent deze pijn in mijn lichaam? Ik maak me bezorgd over wat in mijn lijf plaatsvindt. Hoe zal het gaan met mijn kinderen? Want ze lijken Jezus wat kwijt te zijn. En ik maak me zorgen over mijn kids. Hoe mooi de beelden ook van een kids church, maar dat zijn ze te oud voor geworden nu. En wat zeg ik tegen mijn broers, dat ik maar even verder ga. We zijn soms ook zo klein, ook in ons eigen land. Maar ga even verder en ga even naar het buitenland waar broers en zussen lijden omdat ze Jezus belijden. Omdat er een IS is die zegt als je Jezus belijdt en je bent christen, dan is het einde van je leven daar. Als je in hun handen valt. Wat zei je? Wat zeg je tegen ze? Kom niet aan met goedkope antwoorden. Want die zijn er niet. Weet je, bezorgd of angstig zijn kennen we allemaal in een bepaalde mate. En ik weet ook dat is weer zo'n risico van zo'n preek. Want voordat je het weet, kan zo'n thema een enorm schuldgevoel opleveren bij je. Want ik wil niet bezorgd zijn, want dat mag toch niet? Van wie niet? Ja, maar dat mag toch niet? Maar het lukt mij niet, want ik ben bezorgd en ik ben angstig. Of ik kom in een geestelijke kramp terecht bij zo'n onderwerp. Want waarom helpt God dan niet? Wat doe ik fout? En ook maar in alle nuchterheid, lieve mensen. We duiden elkaar soms zo geestelijk dood. En we kleden elkaar soms geestelijk zo uit. Maar in alle nuchterheid, je persoonlijkheid speelt daar ook een rol in mee. De ene die piekert gewoon meer dan de ander. Dat zit in je persoonlijkheid. Of de een vindt het glas half vol en de ander die vindt hem half leeg. En de een is hooggevoeliger dan de ander. Ja, dat heb je gewoon meegekregen in je pakket genetisch materiaal. Ja. En Jezus die benadert dit thema op zijn eigen unieke wijze. En we gaan het lezen. Matteüs hoofdstuk 6. En ik blijf alleen bij dit gedeelte, tenminste bijna bij dit gedeelte. Hoofdstuk 6 van Matteüs. En er staat de volgende. En je kunt het er gewoon weer meelezen. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf. En over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Want is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten niet en ze vullen geen voorraadschuren. Wat is jullie hemelse vader die ze voedt? Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als het God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed. Met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. De bergrede. Jezus aan het woord over bezorgdheid. En hij benadert dit thema op een hele eigen, unieke manier. Hij begint te zeggen met niemand kan twee heren dienen, want hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben en toegewijd zijn aan de een en de andere verachten. En dan zegt hij, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Nou, er is geen woord Spaans bij. Ongelooflijk duidelijke taal die Jezus hier bezigt. En ik ga nu even wel een uitstapje naar Exodus 32 om te begrijpen wat Jezus hier zegt. In Exodus 32 staat het verhaal over het gouden kalf. En daar staat op een gegeven moment dat Mozes, die had de 10 geboden ontvangen en kwam van de berg naar beneden weer naar het volk toe. En daar staat onder andere, had hij gehoord, het volk had gehoord, maak geen goden van zilver of goud om die naast mij te vereren. Niet eens in plaats van mij, maar om die naast mij te vereren. Een god naast een god, dat wilde God niet. Maar Mozes bleef lang weg. En God was, of leek, onzichtbaar. En het volk voelde zich onveilig. Het volk voelde zich onzeker. En dat lezen we al in het eerste vers van hoofdstuk 32, waarin het volk zegt, wij weten niet wat er gebeurd is met die Mozes. Wij zijn leiderloos. We maken ons bezorgd. Zij wilden iets wat zichtbaar was en wat tastbaar was. Ik kom er zo op terug, want Jezus vervolgt in ons gedeelte nog vreemder. Hij zegt, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, wees niet bezorgd. En ik heb echt oeverloos zitten te piekeren over die zin. Want daarom geeft de reden aan. En die reden is, jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom maak je dan niet bezorgd. Wat heeft bezorgdheid nou te maken met God dienen of de mammon, met een van die twee? Weet je, de mammon, en dan noemen we het geld God, en dan zeggen we heel veel belangrijke dingen over geld. Maar de mammon hier is het beeld, en daar is het net hetzelfde beeld als het gouden kalf het beeld was. Daar was die heel tastbaar. Maar de mammon en het gouden kalf zijn het beeld van je vertrouwen stellen in iets dat zichtbaar is. Wat tastbaar is. Daar is het beeld van. Het is grijpbaar voor mij geworden. En iets wat ik grijpbaar is, wat ik kan pakken, wat ik concreet is, daar kan ik tenminste mijn vertrouwen in stellen. Maar God, God. Een God naast een God. Weet je, als er zaken op ons afkomen die wij moeilijk vinden of die ons angstig maken, dan hebben we de neiging om een van twee dingen te doen. Als dingen op ons afkomen die we moeilijk of angstig vinden, is het eerste dat we willen controle ophouden. We willen het liefst voorkomen. We willen het voorkomen. Niet de controle verliezen. We willen een oplossing verzinnen. We moeten het weer zorgen dat het in orde is. En soms willen we het ook oplossen voor een ander. Als onze kinderen zorgen hebben, dan wil je als ouders het oplossen voor ze. En dan ga je soms te ver in het je willen oplossen voor je kids. Alsof ze niet zelf volwassen zijn als ze volwassen zijn. Maar je wilt het zo graag, want je maakt je zorgen over hem. Of we gaan het vermijden. En het kan ook vluchten zijn. Een beetje struisvogelpolitiek. Ik wil het niet zien en dan is het er ook niet. En ik vind het echt een van de moeilijkste dingen in Nederland. Dat de vloek van de controle die over Nederland hangt. En het lijkt wel of dat controledrang alleen maar toeneemt in Nederland. En waarom? Omdat wij in Nederland denken dat we steeds maakbaarder ons leven kunnen maken. En hoe maakbaarder ons leven lijkt te worden, hoe meer we de angst hebben dat we de controle verliezen. En dat willen we niet. En als het dan toch een keer uit de klauw loopt, dan zoeken we een zondebok. Dan gaan we een zondebok zoeken. Want dan kunnen we het nog buiten onszelf leggen. Want iemand moet toch de schuld ervan hebben. Maar als ik kijk naar al die tafereelen over de vluchtelingen, hoe angst een drijvende factor is. Verliezen de controle. En ik zeg niet dat we niet nuchter met elkaar moeten nadenken over dit onderwerp. Maar wat zit er een emotie achter van dat we de controle niet willen verliezen. En je bent dan geneigd of je kunt dan geneigd zijn om je veiligheid of je geruststelling te gaan zoeken in iets wat tastbaar is en wat braakbaar is en wat maakbaar is. Zelfs geestelijk zie ik het. Dat we geestelijk de controle niet willen verliezen. En zelfs het hele welvaartsgeloof. Ik kan er niks mee. Ik kan er niks mee. Omdat het zo niet bijbels is. Als het maar maakbaar is. En als ook in ons geestelijk leven, als ons iets overkomt, dan hebben we een schuldenbok. Nee, God, waarom overkomt ons dat? En is God bijna de zondebok? Waarom ik? En God was de zondebok. Jezus was de zondebok. Dat is hij ook geworden. Een gouden kalf, een mammon. Eerst zien en dan geloven. Jezus snapt dat. Ik vind het zo mooi om te zeggen. Jezus snapt dat. Jezus erkent dat we bezorgde mensen zijn. Want hij zegt niet voor niets tot drie keer toe, wees niet bezorgd. En Jezus zou het niet zeggen als hij niet zou weten dat wij bezorgde mensen zijn. En hij maakt die bezorgdheid heel concreet, heel tastbaar, door drie terreinen van ons leven te noemen waar die bezorgdheid plaats kan vinden. En ook hier weer, let even goed op mensen, Jezus pakt in de eerste plaats tot zijn volksgenoten. Hè? Niet tot Mozes 18. Dat doet hij nu. Maar toen de tijd tegen zijn volksgenoten. En de Joodse toehoorders die hoorden hem en die dachten, oh ja, dat herkenden wij. Want al die drie levensterreinen die Jezus hier noemt, waren de drie levensterreinen waar de Joden zich zorgen over maakten toen ze van door de woestijn trokken van Egypte naar Israël toe. Precies dezelfde drie. Eten en drinken, het verslijten van de kleding en de dag van morgen. Want zouden er morgen wel weer kwakkels zijn? En zou er morgen wel weer manna zijn? Deze drie terreinen herkennen ze heel goed. Ik ga er even op in, want het eerste wat hij noemt is: maak je geen zorgen over jezelf. De NBG noemt het: maak je geen zorgen over je leven. En nou maar even heel persoonlijk, zoals jij hier zit. Bezorgd over je leven. Het is een heel actueel thema. Er zijn echt mensen die bezorgd zijn over hun levensonderhoud hier. Die bezorgd zijn of er voldoende geld binnenkomt om het hoofd boven water te houden. De bezorgdheid over je baan. Of je alle rekeningen kunt betalen. De bezorgdheid over je pensioen. En je bent pas gerustgesteld als er iets tastbaar is. Als ik maar eerst een baan heb voor onbepaalde tijd. Dan kan ik deze zorgen achter me laten. En ja, soms is dat ook zo. Of als ik eerst maar voldoende spaargeld heb op mijn bank. Dan pas, dan kan ik. En ze zitten hier, mensen die bezorgd zijn over hun leven. En het tweede is, dat Jezus noemt, is bezorgd zijn over je lichaam en waarmee je het zult kleden, over je lichaam. Veel mensen zijn bezorgd over wat er allemaal fout kan gaan met hun lichaam. Ze zitten hier ook. En je hoeft niet per se een diepe hypochonder te zijn om dat te hebben. Bezorgd over je lichaam. Bezorgd die kan omslaan in angst. Voor een ernstige ziekte. Voor een ongeluk. Bij jezelf of bij iemand van wie je houdt. En je bent gerustgesteld, tenminste voor eventjes, als je hoort van de arts: hé, er is niets aan de hand. En ze zitten ook hier vanmorgen. Die met deze angst worstelen. Of mensen die angst hebben voor de dag van morgen. Oh, ze zitten hier nog wel, maar de dag van morgen komt eraan. En mensen, ze kunnen zo angstig zijn voor de dag van morgen, dat er geen leuke plannen meer gemaakt worden. En je dromen zijn gestopt. Want je bent bezorgd over morgen, over de toekomst. Bezorgd over het ernstigste wat je zou kunnen overkomen, wat er kan gebeuren in je leven. Wat er met je kinderen kan gebeuren in je leven. Ik las de volgende zin. Vandaag is het de dag waar ik gisteren bang voor was. En toch gaat alles goed. Maar nu ben ik weer bang voor morgen. Vandaag is het de dag waar ik gisteren bang voor was. En toch gaat alles goed. Maar nu ben ik weer bang voor morgen. En ik vind het zo liefdevol wat voor antwoord Jezus je geeft. Hij geeft geen instant oplossing. Hier wordt door Jezus niet een gebed uitgesproken over de geest van bezorgdheid. Of de geest van angst. En hier wordt niet de zonde van het wantrouwen bestraft door Jezus. Oh. Dus je bent angstig en onzeker? Ik bestraf de zonde van de wantrouwen. Het gebeurt hier niet. Geen instant oplossing die Jezus hier geeft, waardoor we ineens bevrijd zijn, alhoewel ik met heel mijn hart geloof dat God soms mensen ineens bevrijdt van diepe angsten en van diepe bezorgdheid. En misschien zelfs wel vanmorgen dat het voor jou is weggelegd. Jezus doet hier iets heel anders en dat doet hij heel vaker in de Bijbel, veel vaker. Heel verrassend, want wat doet hij? Hij verandert mijn perspectief. Dat is het antwoord van Jezus op zorgen en angsten. Hij verandert mijn perspectief. Mijn manier van kijken. Nee, niet voorkomen, want het lukt je toch niet. Nee, niet vermijden, want ook dat lukt je niet, want er komen zorgen. Lieve mensen, wij kunnen niet voorkomen dat er zorgen komen, want ze komen er. Psalm 18 zegt: met mijn God beklim ik de hoogste berg. In de oude vertaling vond ik het nog veel mooier. Met mijn God spring ik over een muur. En ik heb zo vaak gedacht: met mijn God loop ik snel om het muurtje heen. Want ik heb niks met die muren. Ik hou niet van muren. Maar God zegt: nee, er komt een muur en er komt een berg. Maar weet je wat, Ido? Met jou samen beklim ik de hoogste berg. Maar je gaat wel de berg over. Ja, er komen zorgen. En er zijn hier plenty zorgen in deze zaal. Ik vind het bevrijdend om te kunnen zeggen: ja, we hebben zorgen. En ik hoef me niet geestelijk op te houden dat ik een of andere geestelijke hotemethoot ben. Die het allemaal overwonnen heb, want dat heb ik niet. En er komt lijden. En er is onzekerheid. En het leven is niet maakbaar. Wat een cliché. Maar wat waar, zoals alle clichés altijd waar zijn. Het leven is niet maakbaar. Maar tegen voorkomen en vermijden zet Jezus vertrouwen. En nu kom ik terug bij ons jaarthema. More of you. En ik weet niet hoe jij more of you hebt gezien toen het thema kwam. En toen we daar samen over nadachten. Maar je zei, oh, meer van Jezus, want ik wil meer, 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 meer. Maar more of you betekent, mag ik dan meer in jou mijn perspectief gaan leggen? Mijn manier van kijken. Ido, mag ik dat? Mag dat het meer zijn wat ik jou ga geven? Mag dat het wonder zijn wat ik dit jaar ga doen in jouw leven? More of you, dat je meer een ander mijn perspectief krijgt. Eigenlijk is dit gedeelte een uitnodiging. Blijf je knokken tegen je bezorgdheid? Of wil je je richten op het groeien in vertrouwen? Ik zie te veel mensen die zo knokken met hun angst en bezorgdheid. Dat ze geroofd worden van hun blijdschap en van hun vrede en van hun vreugde. En soms denk ik wel eens, oh, hoe kan ik je blik verrichten naar... Leer toch meer te vertrouwen op God en laat die zorgen maar even wat ze zijn dan. Want je wordt back af van je knokken. Je wordt back af. Blijf je knokken tegen je bezorgdheid of wil je je richten op het groeien in vertrouwen? Hier zitten mensen die het moeilijk vinden. Vertrouwen in Jezus. En ik weet hier van verhalen van mensen, dat als je hun verhaal zou horen op dit moment op het podium, dan zou je zeggen, ja, ik snap het. Ik snap dat je moeite hebt met vertrouwen in Jezus als ik jouw verhaal hoor. Want als je ergens beschadigd bent, is het wel in het vertrouwen. En er zitten mensen hier die hoorden altijd in hun leven, je moet voor 100% vertrouwen op God. Wat moet ik daarmee met zo'n zin? Voor 100%, je moet 100% vertrouwen op God. En daarbij moest de verstand en verantwoordelijkheid moest ook maar uitgeschakeld worden. Maar weet je hoe vertrouwen groeit? Door mijn daad van toevertrouwen groeit een houding van vertrouwen. Door een daad van toevertrouwen groeit de houding van vertrouwen. En misschien is vanmorgen voor jou de les maar dat God tegen je zegt, durf je dit stukje van mij toe te vertrouwen? Dan zal ik je laten zien dat je houding van vertrouwen groeit. Maar we kunnen elkaar soms zo opfokken, mensen. Zo opfokken. Er zijn mensen die hebben dat gehoord. Misschien wel in hun kerk. En die zijn ook teleurgesteld, misschien wel in hun kerk, op dit gebied. Vertrouwen. Teleurgesteld in vertrouwen in hun kerk. En die ga ik nu zeggen, weet je, we hebben hier drie voorgangers, hè? Je moet je 100% vertrouwen hebben in de voorgangers. Die zijn zo betrouwbaar, jongen. Zo. Zij en God, die redden het samen wel. Oh, wat een onzin. En er zitten mensen die het moeilijk vinden om te vertrouwen omdat hun geleerd is dat ze het allemaal zelf moeten doen. Ja, natuurlijk, God hoort er ook wel bij, maar God wil ten diepste dat je het allemaal zelf doet. Ja, ja, en er zijn vaak mensen die de volgende uitdrukking gebruiken. Het is namelijk bid en werk. En heel vaak hoor ik zo zin en denk ik van, nee, het is jouw excuses om te zeggen dat je vooral hard moet blijven werken. Maar iemand, een heel wijs iemand, jarenlang bij de EO gewerkt, heeft eens gezegd, bidden is het werk. Jezus nodigt uit om hem te vertrouwen door eerst te laten zien hoe hij ons ziet en hoe wij hem mogen zien. Verandering in perspectief. Jezus stapt altijd in de ontmoeting. De agenda van Jezus bestaat uit mensen. Mensen is de agenda van Jezus. En hij gebruikt beelden uit de schepping. En ik vind het weer zo humoristisch dat hij beelden uit de schepping gebruikt. Ferry begon met te bidden over die goudgele bladeren. Ik vond het trouwens ook heel opmerkelijk dat voor het eerst sinds maanden ik meemaakte dat we even stil moesten zijn in de dienst. Dat Ferry dat deed. Om onze zorgen, nodigde hij ons uit, de zorgen bij de Heer te leggen. En Jezus gebruikt beelden uit de natuur. En de natuur is concreet genoeg. Het is tastbaar, het is voelbaar. Alleen één maar. De natuur is niet maakbaar. Ik weet niet of het jou lukt om de bladeren geel te laten kleuren, van de boom te laten vallen. Dat doe je best, zou ik zeggen. Maar het lukt je niet. De natuur is niet maakbaar. Dus Jezus komt heel dichtbij in zijn voorbeeld. Maar bij één ding waar het goddelijke nodig is, zegt hij van nee, stop. Het is niet maakbaar. Maar het is concreet, het is tastbaar. Kijk naar de natuur. Tegenover de vogels die niet zaaien en niet oogsten en geen voorraadschuren aanleggen. Zegt Jezus, en dan zegt hij ook dat door jullie hemelse vader, niet door hun hemelse vader, door jullie hemelse vader, zegt Jezus tegen mij. En daar komt de belangrijke zin. Ben jij niet meer waard? En dat is verandering in perspectief. Ben jij niet meer waard dan al die vogels die niets van het alles kunnen waar jij je druk over maakt? En toch voedt de hemelse vader ze. Jullie hemelse vader voedt ze. Maar ben jij niet meer waard? En een ander beeld is het verlengen van je levensduur door je zorgen te maken. En een ander beeld is tegenover de lelies die niet werken en die niet weven en toch mooier zijn dan Salomo. Tegenover het groen dat met zoveel zorg door God wordt bekleed, zegt Jezus tegen jou en mij, met hoeveel zorg zal God, met hoeveel meer zorg staat er. Even goed lezen, Ido. Met hoeveel meer zorg zal God jou en mij niet bekleden. Dat is het antwoord van Jezus op bezorgdheid. Wat een liefde als jij dacht, zie je iets dat God van mij vraagt en het lukt mij toch niet. Ja, Jezus noemt hier het woord kleingelovigen. Kom op, we moeten alles ook maar lezen. Als we dan doorheen gaan, dan ook maar goed er doorheen. Staat het woord kleingelovigen, maar weet je tegen wie dat gezegd wordt? Kleingelovigen wordt gezegd in de context van dat wij het soms zo moeilijk vinden om te aanvaarden dat God zo naar ons kijkt. Dat hij naar ons kijkt en zegt, maar jij bent zoveel meer waard dan de vogels. En jij, ik zal je nog met zoveel meer zorg bekleden, jou en mij als de natuur. Weet je, vanmiddag moet je allemaal de natuur in gaan. Het is fantastisch buiten. De zon schijnt. Mooiste kleuren in de natuur. En het mooie is, je ziet ook heel veel vogels aan de bladeren vallen van de bomen. En als je vanmiddag door de natuur loopt en je ziet de vogels, dan hoor je God fluisteren. Die zegt, maar jij bent veel meer waard dan al die vogels. En kijk naar die bladeren die naar beneden vallen. Weet je, ik zal nog met veel meer zorg, zal ik voor jou zorgen. Ook al moeten we samen de berg beklimmen. Maar ik zal met veel meer zorg voor jou zorgen dan al het groen. Daar begint het mee. En het is Gods geest, het is de stille stem van de geest die dat uitspreekt. Tegenover het harde roepen van de bezorgdheid. Ja, ze kunnen soms naast elkaar bestaan. Dat je bezorgd en angstig bent. En toch luistert naar de stille stem van Gods geest. Die zegt, jij bent veel meer waard. Daar begint het mee. Verandering van perspectief. Kijk maar hoe God naar jou kijkt. En dat is de taak voor ons als gemeente. Ik baal er soms van. Ook voor mezelf, als ik opereer binnen deze gemeente, ik denk van, oh Ido, waarom ben je niet meer in staat om mensen te laten voelen dat God met meer zorg naar ze kijkt dan het groen op het veld. En ik baal er soms van, dat ik niet met mensen kan omgaan, dat ik zeg van, jongens, God zorgt meer voor jou dan de vogels op het veld. Maar het was bedoeld dat de gemeente dat elkaar zou leren. Dat jij die naast de ander zit, tegen de ander kunt zeggen, God houdt meer van je dan de vogels. En hij zorgt beter voor je. Dat is de plek van de gemeente. Weet je, wij hebben een uitdrukking. Je mag komen zoals je bent. En daar hebben we soms wat andere zinnetjes allemaal achteraan. Maar we beginnen met je mag komen zoals je bent. Waarom? Omdat je mag gaan ontdekken hier op deze plaats hoe God jou ziet. Daarom mag je komen zoals je bent. Ja, met je bezorgdheid en met je angsten en met je frustraties en met je zoeken naar zondebokken en noem maar op. Je mag komen zoals je bent, omdat ik zo graag wil dat je in deze gemeente gaat leren zien hoe God jou ziet. Dat je een ander perspectief op je leven krijgt en op je omgeving. En Jezus stopt hier niet. Hij zegt ook nog van, kijk ook naar hoe ik naar jou kijk. Of kijk naar hoe ik wil zijn voor jou. Ik ben je hemelse vader. Ik ben jouw hemelse vader. En dan komt er een heel belangrijk woordje. Ik weet wat je nodig hebt. Ik weet wat je nodig hebt. En dat is ontzettend belangrijk, dat woord. Ik ben jouw hemelse vader en ik weet wat je nodig hebt. En weet je wat het mooie is bij God? Bij God is weten nooit misbruiken. Nooit. Ik bedoel, ik kan het weten van dingen in mensenleven, kan ik soms misbruiken. En dat is oneerlijk. Maar bij God is weten nooit misbruiken. Hij weet van mijn bezorgdheid over mijn gezondheid, over mijn welvaart, over mijn bezit, over mijn relatie, over mijn huwelijk. Hij weet het al lang, mensen. Maar het is jouw hemelse vader die het weet. Het is niet de straffende God. We hebben allemaal liederen gezongen over genade. En we mogen komen bij een troon van genade. En niet bij een troon van oordeel. Want je veroordeelt jezelf al zo vaak. Maar God zegt, je mag komen bij een troon van genade. Want ik ben je hemelse vader. En hij kent mijn vragen en hij weet hoe bezorgd hij de kwelgeest kan zijn. En daarom zijn uitnodiging, kijk naar hoe ik naar jou kijk. En leer te kijken hoe ik ben voor jou. Want hij is gericht, God is gericht op mijn groei in vertrouwen in hem. Daar ben ik echt van overtuigd geraakt. En weet je waarom? Omdat er maar één keer in de Bijbel staat dat God zichzelf zal ontkennen als God. Dat er staat maar één keer in de Bijbel dat hij zegt, ik ben niet werkelijk God meer. En weet je wanneer? Als hij niet trouw is. Want er staat, God kan zichzelf niet verloochenen, want hij is trouw. En als hij niet trouw zou zijn, zou hij tegen jou en mij zeggen vandaag, ik ben God niet. Maar ik ben trouw en daarom ben ik God. Zo duidelijk als Jezus begon, je kunt je twee heren dienen, zo duidelijk eindigt hij ook. Het gaat niet om de heidenen jagen na, maar daar gaat het niet om. Jezus zegt op een gegeven moment, je kunt geen twee heren dienen. En hij eindigt met de woorden, zoek toch liever eerst het koninkrijk van God. Weet je, goed lezen wat er staat, hè? Zoek liever eerst. Dat betekent niet ook net dat je niet de andere dingen mag zoeken. Natuurlijk wel. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En er staat, zoek eerst. Er staat niet, zoek snel. Groeien in vertrouwen is als een plant wat zijn tijd nodig heeft om tot een volwaardige boom te worden. Vertrouwen gaat heel gefasigerwijs. Zoek liever eerst mijn koninkrijk. En het woord zoekt hier betekent erachteraan gaan. En naar verlangen. En naar jagen. Alles op alles zetten om het te krijgen. Dat betekent dat woord. Het is het woord more of you. More of you. Veranderingen vragen om keuzes. Groei in je geloof vraagt om keuzes. Wie dien je? En wie zoek je het eerst? Mijn keuzes zijn niet altijd gemakkelijk, weet je dat? Als je hier zit met je bezorgdheid of met je angst, kies je ook voor strijd. En wellicht pijn. Als je kiest om het bestaande niet te accepteren. En het voelt onveilig. Het is een snelle zin, maar ik bedoel het echt zoals ik het zeg. Als je kiest om je angst en bezorgdheid het monster in de bek te kijken. Dan kan het angst en lijden opleveren. Als je het bestaan niet accepteert. Maar het is beter dan je ooit bent. Misschien heb je je bezorgdheid nog nooit onder woorden gebracht of je angst naar iemand. Dan wordt het wel tijd. In die diepe jaren van angst, en ik eindig daarmee met het verhaal van mezelf. Toen ik die diepe jaren van hele diepe angst kende, en Dieke weet als geen ander, mijn vrouw, wat dat betekent. Die heeft zich het klaplazers gebeden. Gelukkig ben je als je vrouw hebt die de bediening van gebed heeft. Ik prijs me er gelukkig mee. Maar hoe diep mijn angst ook zat, ik had de mogelijkheid om naar mensen toe te stappen en te vragen om help mij. En ik had de mogelijkheid om mensen toe te gaan en zeggen, bid voor mij. En ik had de mogelijkheid om naar een conferentie te gaan. Want ik zocht plaatsen van geloof, omdat ik het zelf niet meer had. Ik zocht naar plaatsen waar het geloof was, wat mensen konden hebben voor mij. Want ik wilde mensen hebben die voor mij het geloof hadden, omdat ik het zelf niet meer had. En ik kwam op die conferentie. En ik weet nog heel goed dat de dag van vandaag, dat op een gegeven moment de dienst was afgelopen. En iedereen stond al en ging naar huis. Dus als hier op een gegeven moment de kinderen komen terug, het wordt rommelig en iedereen stapt naar buiten al. En in één keer zegt de spreker op het hoofdpodium, stop iedereen. Dus iedereen stopt. En ze zijn allemaal aan de kant. Want ze stonden allemaal natuurlijk al in de rijen enzovoort. En iedereen, het was net de Schelzee. Hartstikke idee, allemaal aan de kant. En ze zei op een gegeven moment, jij met het blauwe shirt, kom eens naar voren. Dus ik kijk om en ik denk van, wie zou die man zijn in het blauwe shirt? Maar ik had het blauwe shirt aan. Dus het was ik. En zei, ja, jij, ik bedoel, ik moet jou hebben. En natuurlijk was ik op een plaats waar niemand mij kende, hè, want dan voel ik me lekker veilig tenminste. Al denk ik mij zo naar van, jongen, heeft hij me zo weinig geloof? En Dieke die zat zich het klaplaasjes te bidden naast mij. En die zei tegen God, God, u kunt het niet maken om Ido zo weg te laten gaan. Echt, ze was furieus, jongen. En wij moesten met z'n tweeën naar voren komen. En ik weet niet meer wat ik gezegd heb en ik weet niet meer wat er gebeden is. Ik weet het helemaal niet meer. En ik ging naar huis toe en heb gebeden voor mijn angsten waarschijnlijk enzovoort. Ik ging naar huis toe, ik zat in de auto naast Dieke. En natuurlijk was ik niet vrij van mijn angsten. Want ik was het niet. Maar ik zat naast Dieke te glimmen in de auto, weet je waarom? En ik zei maar één zin tegen haar. God heeft naar mij omgezien. God heeft naar mij omgezien. En weet je, dat was genoeg voor mij. Dat was genoeg. En dat was een verandering in perspectief die God mij aanbood. Ido, ik zie naar jou om. En hij zegt vanmorgen tegen jou hetzelfde. Wie ook bent, ik zie naar jou om. Want ik ben jouw hemelse vader. En je bent zoveel meer waard dan de vogels en dan het groen. Onthoud dat. Heb je die slide laten zien? Over de vogels. Kijk naar de vogels. Kijk naar de vogels, mensen, vandaag. En zeg dan tegen jezelf, ik ben meer waard. En kijk naar de lelies. En zeg tegen jezelf, met hoeveel meer zorg zal God voor mij zorgen? Nee, je weet niet waar je precies uit zult komen. Maar je mag weten dat het verlangen van Jezus is. Dat je heel vertrouwd met hem wordt. Dat is het verlangen van Jezus. Amen.
Om stil van te worden. More of you. Gemeente zijn, ik geloof echt dat gemeente zijn ook een relatie hebben met elkaar is. En in die relaties mogen we naar elkaar toe gaan. Met onze bezorgdheid. Met onze angsten. Maar ook met andere dingen. We hoeven ons niet meer voor te doen dan wie we zijn. God is op zoek naar echte mensen. Voor zijn gemeente. En als we elkaar daarin kunnen bemoedigen en kunnen steunen, dan geloof ik echt dat dat ook zijn wil is voor ons. We gaan het laatste lied zingen.
Laten we samen nog eens rest aan het laatste lied. Het lied gaat ook over God die ons had gemaakt. En weten dat we kunnen vertrouwen op hem. Het over de pottenbakker.
Ik kreeg van u het leven. En nu kom ik weer tot u om me terug te geven. Eer u de grond en kent mij. U ziet mij en verstaat mij. Wat kan ik u ontlopen? Wat kan ik u ontvluchten? Ik ben de klei. U bent een pottenbakker. Ik ben de klei. Neem mij. Kneed mij. Breek mij. Vorm mij. Oh man. hart was eerst gebroken. Dit gaf ik zo aan u, Heer. U maakte er iets nieuws van. Een schat in uit de water. U bent de pottenbaker. Ik ben de klei. U bent de pottenbaker. Ik ben de klei. U bent de pottenbaker. Ik ben de klei.
Amen. Nog een goeie zondag.